Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Wauw, hey, we zitten vandaag in de serie Dromen als nooit tevoren. En we duiken vandaag in het topic Falen en pijn achter je laten. En als we willen dromen als nooit tevoren, zullen we ergens in ons leven ons falen en ons pijn achter ons moeten laten. En soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als onze falen, onze pijn, onze teleurstellingen, ze zijn nooit het einde van ons leven. Ze zijn nooit het einde van jouw leven. En ik wil gelijk starten met je aan te moedigen. Met je aan te moedigen, want misschien denk je, God kan mij niet gebruiken. Ik ben niet perfect. Ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven. Op de plek waar ik nu zit, zal ik nooit uit gaan komen. Als we kijken naar het verhaal van Jozef, zien we zoveel teleurstellingen. Zien we pijn. Zien we falen. En toch werkt God door hem heen. Toch werkt God door jou heen. Zijn plan met jou is nog niet klaar. Dit is niet het einde. Dit is pas het begin. Dit is pas het begin. En falen en teleurstelling zijn niet het einde van jouw leven. Vorige week zijn we gestart met deze serie met het verhaal van Jozef. En Jozef was een van de 12 broers. Jacob had 12 zoons. En ja, Jacob die hield eigenlijk van Jozef net iets meer. En daarom had hij, dank je, daarom had hij deze unieke mantel. Het is smaak, oké? Okay? Het is smaak, deze unieke mantel. En dat vond Jozef geweldig. En dacht, ah, kijk mij dan met mijn mooie mantel. En zijn broers die vonden dat iets minder geweldig, deze prachtige mantel. En in het verhaal van Jozef zien we zo vaak falen. We zien teleurstellingen. We zien pijn door zijn leven terugkomen. Nederlagen, maar uiteindelijk eindigt het verhaal heel anders. Voor jou en mij is dat een bekend iets, dat het verhaal van Jozef anders verandert, toch? Wij kennen de Bijbel, we weten Jozef en uiteindelijk wordt hij farao, ze onder koning. En woe, fantastisch leven, maar Jozef wist dat niet. Jozef had een leven waar hij opnieuw en opnieuw en opnieuw elke keer weer moest vertrouwen dat God door zijn leven heen zou werken. Dat God het verschil zou gaan maken in zijn leven. Op de plekken waar hij zat. Ook als hij teleurgesteld was. Ook als hij falen in zijn leven meemaakte. Moest hij weten, dit is niet het einde. En aan het einde van zijn leven zei hij tegen de mensen om zich heen. Jongens, als ik straks sterf, neem mijn botten dan mee. Niet hier in Egypte. Ik wil hier niet begraven worden. Dit is niet de plek waar ze me mogen vinden. Ik wil dat je me meeneemt naar het land van onze voorvaderen. Van Abraham, Isaac, Jacob. Naar het land dat God ons beloofd heeft. Zelfs op het moment dat hij stierf, was zijn vertrouwen en wist hij dat de visie van God nog groter was voor zijn volk dan alle mensen om hem heen. Zo groot was zijn vertrouwen. Dat was de legacy die Jozef achter wilde laten. Hij wist, door mijn leven wil God iets heen gaan doen. En welke legacy wil jij met jouw leven achterlaten? Waar droom je van? Droom je van, nou, misschien wel die geweldige partner, die geweldige man. Dat als je op zondag naar de kerk gaat, dat hij niet daarna de deur uit rent, maar dat hij hier blijft om samen met andere mannen te bidden voor zijn small group en voor zijn team. En voor alles wat hier op dit moment gebeurt. Wil je een vrouw dat als ze de hand in de lucht steekt, dat de hemel naar beneden komt, dat het één grote worship party is? Wat voor een vrouw wil je? Als je droomt van het hebben van kinderen, nice hoor, het hebben van kinderen. Vooral de eerste 2 jaar, toch Corrie? Ja, man, slapeloze nachten. Maar de vraag is, wat voor legacy wil je met je kinderen achterlaten? Wat voor mannen en vrouwen wil je dat je kinderen worden? Waar droom je van? Maar nog wel een grotere vraag. Wat is de legacy die je met hun wil achterlaten? En dan kan je één ding vertellen. Jozef had het vaak, heel vaak, op kunnen geven. Door zijn teleurstellingen heen, door zijn falen heen, had hij op kunnen geven. Jozef had kunnen zeggen, joh, ik heb totaal verpest, geweldig die droom van iedereen die voor mij buigt. Maar dit gaat hem niet worden, ik blijf hier op deze plek zitten. Dit was het dan. Ik heb een quote voor je meegenomen van Michael McMillan. Die zegt, ik kan niet aan het volgende hoofdstuk van je leven beginnen. Als je dat laatste hoofdstuk maar blijft herhalen. Als we maar in dat ene hoofdstuk blijven hangen en dat niet afsluiten. Zullen we nooit aan het volgende hoofdstuk wat God voor je klaar heeft liggen, ook in jouw leven, kunnen gaan beginnen. Dus we kijken vandaag verder naar het leven van Jozef. En er is één ding dat opvalt als we kijken naar het leven van Jozef. Als we lezen in Genesis 37, dan lezen we over Jozef, over zijn dromen. En dat hij uiteindelijk verkocht werd en dat hij naar Egypte toe moest. En in hoofdstuk 39 lezen we dat hij in het huis van Potifar komt. En dat hij daar hoog aanzien krijgt. En dat Potifar hem zoveel verantwoordelijkheid geeft. Hij is daar de man in dat huis. Ook al is hij nog steeds slaaf. Hij is daar van hoog aanzien. Hij heeft het fantastisch gedaan. En dan komt hij in de gevangenis. Niet voor 3 maanden voorwaarlijk. Nee, 13 jaar zit hij in de gevangenis. Moet je dan vertrouwen hebben dat God een plan met je leven heeft? Juist. Dan moet je vertrouwen hebben. Maar we kijken naar vers 37 en 39. Maar daartussenin gebeurt iets. Vers hoofdstuk 38. En opeens gaat het daar over Juda en Tamar. Het is een beetje dat je denkt, wat gebeurt hier? We zijn toch over Jozef aan het lezen. We hebben het over Jozef. Wat doet Juda hier opeens tussen? Het is een beetje hetzelfde als, ik ben afgelopen maand op vakantie geweest en we zijn de bergen ingegaan en met het gezin hiken. Het was fantastisch. We brachten echt het gezin weer zo bij elkaar. Jezus centraal en al die schoonheid van de natuur. Fantastisch. En trouwens, hier is een foto van mijn oma die mij vasthield toen ik net geboren was. En die, hè? Ja, schattige foto. Maar wat doet dit opeens midden in het verhaal? Wat gebeurt hier in het verhaal van Jozef? Opeens hebben we het over Juda en Tamar. En ik denk dat we allemaal wel ergens hoofdstukken in ons leven hebben. Hoofdstukken die opeens ons verhaal onderbreken. Waar we bepaalde keuzes maken die ons maken tot de mensen die we zijn. En we leren met Jozef hoe hij omgaat met teleurstelling en met falen. Dat niet het einde is als we daar komen. En als we verder kijken naar het verhaal van Juda en Tamar. Wat gebeurt hier allemaal, Arie?
Ja, want als er zoiets bijzonders gebeurt, gaat er een heel verhaal over Jozef, wat hij in zijn leven meemaakt, negatief, negatief, negatief. En opeens, boem, steekt daar een verhaal uit van Juda en Tamar. En Juda was een van de broers van Jozef. En als we dan zo'n ongelooflijke plotseling iets zien, afwijkend iets in een verhaal, dan moeten we in de Bijbel altijd opletten. Want we zien hier eigenlijk zulke grote parallellen. Het leven van Jozef en alle negativiteit die hij meemaakt en hoe hij daarop reageert. Maar we zien ook Juda en zijn vrouw Tamar zoveel negativiteit in zijn leven en hoe hij daarop reageert. En dat is precies het punt waar wij ook staan. We maken in deze wereld, die nog lang niet perfect is, sommige mensen denken dat dit wel perfect is. Ja, you wish. Als dit alles is wat Jezus bedoeld heeft, dan life sucks. Mee eens? Maar het is niet life sucks. We hebben hier Jezus, we hebben Heilige Geest, we hebben Gods woord, wat ons leven in overvloed kan geven. En als we voor de eeuwigheid bij hem zijn, dan hebben we het beste van het beste. En hier in dit verhaal wordt het ontzettend belangrijk. Ik ga nog even staan, want Juda was een van de broers. En hij zag het toen zijn vader die waanzinnige, voor die tijd, waanzinnige mantel gaf.
Kijk mij, draai ik ben Jozef.
Hij zei, woe! Hij zag het en denkt, woehoehoe! En Jozef voelde zich de man. En wat dacht Juda? Wat zou jij denken? Ik zou denken, ja, watje. Zit de hele dag bij zijn vader thuis. Wij doen het harde werk. Met op het veld, met de schapen. Al die schapen te hoeden. 'S nachts in het donker te liggen. Wolven, beren, slangen. En hij zit, oh, lief bij papa. Oh, ik heb zo'n mooie mantel. Oh, ik heb zo'n goed leven. Give me a break, Jozef. Get away, get alive, pussy! Dat zou ik denken.
Hey, dit verhaal ging toch over Jozef? Moeten we niet een beetje meer...
Nee, oh. We hebben het hier over Juda. Het perspectief van Juda schiet er bovenuit in dit hele verhaal. En we moeten snappen dat wij ook daarin een parallel zijn in dit waanzinnige mooie verhaal. Want er zal altijd een Jozef zijn in jouw leven die beter is, die mooier is, misschien je broer, misschien je zus, misschien een collega. En die zo fantastisch zijn. En jij denkt, ja, en ik dan God? 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 Want zo zit een mens in elkaar. Zo zit Juda in elkaar. Zo zitten we allemaal in elkaar. En als we niet uitkijken, dan zijn we zo gefixeerd op die mantel. Was het die mantel die Jozef zalfde? Forget it. Als God je zalft, dan is het God die degene die zalft en die zalving zit in je leven. Die kan die mantel eraf halen of niet, maar als die zalving over je leven ligt, kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen, bedankt God voor die persoon en die zalving die u hem geeft. Ja, ik ben stiekem jaloers. Maar weet je wat? Dat is mijn issue. En als we niet uitkijken, gaan we dezelfde kant op als Juda. Waarin een persoon en een mantel in de weg staat en we vergeten om achter te kijken dat er God achter staat die Jozef gezalfd heeft, gezevend heeft met een roeping en een calling. Om die volledig uit te leveren waar we dan jaloers op zijn. En Juda werd jaloers en vergat dat God hem hier geplaatst had. Dat hij een roeping voor hem had. Had Juda ook een roeping? Ja, wel degelijk. Iedereen heeft een bestemming. Iedereen heeft een roeping. Maar als we alleen met mensen zijn en met jaloersheid bezig zijn, dan is het maar zo gebeurd dat we daar ergens een afslag missen. En mijn vraag aan jou is,
waar ben jij teleurgesteld over?
Want de vraag die Juda zichzelf moet afstellen, en ook Jozef, by the way, moeten we onszelf ook afstellen. Waar ben ik teleurgesteld in dit leven? Zijn het mensen? Zijn het situaties? Misschien wel jezelf en de fouten die je als persoon gemaakt hebt. Het maakt niet uit wat het is. Ik heb ChatGPT gevraagd wat de grote teleurstellingen zijn in dit leven van de meeste mensen. Hier is het lijstje. Relaties, carrière, persoonlijke doelen die niet gelukt zijn. Gezondheid, financiën, politiek, zichzelf of jezelf. Opleiding, God zelf, et cetera, et cetera, et cetera. Waar ben jij teleurgesteld in? En misschien zeg je, ja, maar no big deal. Het is maar een klein dingetje. Oké, maar waarom weet je het dan nog steeds? Waar ben je teleurgesteld in? Als je de volgende stap God wil nemen, hebben we vorige week gezien, dan moeten we barrières daartussen moeten we opruimen. En we gaan allemaal vroeg of laat grote of kleine situaties in ons leven meemaken. En als we die niet opruimen op een gezonde manier, samen met God en zijn Heilige Geest, zal het altijd tussen ons en God, maar ook tussen jou en God en je bestemming in blijven staan. En er zijn zoveel mensen, ik ben al meer dan 20 jaar pastor. Er zijn zoveel mensen, ja, maar ik kom nooit tot mijn bestemming. Ja, I know, logisch. Ja, maar dit kleine punt doet me niks. Jawel, want je bent er al 10 jaar mee bezig. En de grote vraag is, wat houdt ons bezig? En we hebben allemaal die vraagtekens in ons leven. En mijn vraag aan jou is, waar zitten jouw vraagtekens in jouw leven die jouw leven in onbalans brengen? Ja, no big deal. Jawel, het is wel een big deal. Ja, maar dat doet me niet zoveel. Jawel, het doet je wel heel veel. Wat brengt jouw leven in onbalans? Wat zorgt ervoor dat je misschien ook jaloers bent? Wat zorgt ervoor dat je misschien ook bitter bent geworden? Wat zorgt ervoor, wat zit er in je leven? Ja, maar wat moet ik daarmee doen dan? Dealen met God. Er is geen betere plek dan met je teleurstellingen naar Jezus toe te gaan en daar echt te genieten van wat hij door je heen doet. Laten we kijken wat er in Genesis 38 staat. In diezelfde tijd vliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Gira, een man die zich in Adullam woonde. Daar viel zijn oog. Op de dochter van de Kanaaniet, Suja. En hij trouwde met haar en had seks. Wauw, wat een amazing story, toch? Je zou bijna zeggen, wat een liefdesverhaal. Maar als je de Bijbel wat beter kent, dan zit er zoveel meer achter. Want als je de achtergrond hiervan weet. Waren de Kanaanieten de lievelingetjes van Israël? Of de grootste vijand? De grootste vijand. En dan vraag je je af, Juda, wat is er in jouw leven gebeurd dat je met een dochter van de vijand gaat trouwen? En wat wil je hiermee zeggen? Er is zo'n gezegde in het Engels, hurt people hurt people. Mensen die pijn hebben geleden doen andere mensen pijn. En wat we daarvan moeten leren is, we moeten dealen met onze pijn, zodat we die wond, die misschien een gapend gat is, dat we daarmee moeten dealen, zodat we gezond zijn en pijn niet doorgeven aan onze volgende generaties. En vaak zie je van generatie naar generatie naar generatie dat vaders op zonen en zonen op zonen, of moeders op dochters en dochters op dochters. Ik heb zoveel voorbeelden in mijn leven, waarin je dat zo duidelijk ziet gebeuren. En we hoeven en we kunnen niet zoals Juda te eindigen. En je hoort zoveel verhalen van mensen om je heen. En misschien ken je ze ook wel. Ben je teleurgesteld in God? Ik ben teleurgesteld in je vader. Misschien ben je teleurgesteld in je moeder. Misschien ben je teleurgesteld in je werkgever. Misschien ben je überhaupt teleurgesteld in het leven. Misschien ben je wel teleurgesteld in deze kerk. Guess what? Dat is het leven hier in een onvolmaakte wereld. waarin we goddelijke perspectieven moeten hebben en moeten zoeken om echt te genieten van het leven en niet teleurgesteld te blijven. Je eerste reactie is, I'm pissed! Wie is wel eens pissed? Oh, een paar mensen, de rest heeft geen emoties. Nee, ja. Easy. I'm holy pastor. I'm so holy. Forget it. Er komt vroeg of laat iemand in je leven, die raakt je zo diep. Misschien wel op momenten en manieren en een topic waar je dacht, zit dat echt in mijn leven? Matthias, wat moeten we nog meer leren?
Het eerste punt is sluit de deur voor teleurstelling.
Oh my goodness.
Ja, dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Dan zeg je, ja, maar je weet niet wat er allemaal gebeurd is, waar ik allemaal in teleurgesteld ben. Klopt. Je weet ook niet waar ik allemaal in teleurgesteld ben. Maar op het moment dat we samen zijn met mensen, waar je net al zei, zal je teleurgesteld worden. Op welke plek je ook bent, hoe meer mensen om je heen, hoe groter de kans. Dat is het leven. Maar laten we kijken naar Juda wat er gebeurt. Op het moment dat hij die keuze maakt vanuit zijn bitterheid, vanuit zijn boosheid. Die zegt, weet je, ik ga totaal de andere kant op. Dan zien we dat Juda drie zonen heeft. Hij heeft drie zonen, Er, Onan en Shelah. En die zoon Er, die trouwt met een vrouw genaamd Tamar. En zij was ook een Kanaaniet. In het verhaal lezen we waarom Er sterft. Er was slecht in de ogen van de Heer en daarom liet de Heer hem sterven. Hij geloofde niet in God, hij wilde hem niet volgen. Maar in die tijd was het je zwagerplicht als broertje om dan met die vrouw van je broer te trouwen. Dus Er is overleden. Dus nu was daar Onan. En die moest zijn zwagerplicht vervullen en die moest trouwen met de vrouw van... Ik ben blij dat dat tegenwoordig niet meer zo is. Ik heb leuke schoonzussen, maar poe, no way. Nou, Onan... Onan dacht dat, ja nee, ik hou heel veel van ze, ze weten het. Maar Onan dacht ergens een beetje hetzelfde. Die zei, ja, de nakomelingen die ik naar deze vrouw heb, dat zijn geen wettige nakomelingen. Dus weet je wat, ik doe, lezen we. Elke keer als hij seks met haar had, stopte hij net op tijd, alles eruit, kwam het op de grond, klaar. Geen kinderen. Ja, dat is een bijzonder stukje Bijbel, maar het staat er. En God zag dan, die zegt, dit is niet oké. En ook Onan sterft. Ja, dan is de volgende. Die moet trouwen met haar en dat is Shelah. En dan zegt Juda, oh nee, ik ga niet nog een kind met deze vrouw laten trouwen. Is ze vervloekt? Is ze besmettelijk? Wat is er hier aan de hand? Ik bescherm mijn andere zoon en ik laat haar wegsturen, zodat mijn andere zoon niet ook sterft. Ik wil niet dat dat gebeurt. Zijn er dingen in jouw leven waarvan je denkt, ik bescherm het. Ik zorg ervoor dat hij niet de stap zet die hij eigenlijk zou moeten zetten. Dat is wat hier gebeurde. Juda faalde, hij was verbitterd, hij liep weg van wat God voor hem klaar had liggen. Maar God had een groter plaatje. En hij had het nog steeds allemaal in zijn hand. God heeft het nog steeds in zijn hand. Want uit deze stam van Juda, uit deze totale puinhoop waarover we hier lezen, wordt uiteindelijk Jezus geboren. Jezus, God ziet het grote plaatje. En hij heeft het nog steeds in de hand. Waar je op dit moment ook in je leven zit, wat je op dit moment ook meemaakt, God heeft het nog steeds in zijn hand. Hij heeft het grotere plaatje. Blijf dicht bij hem. Want het komt goed. Het komt goed. En het bijzondere aan het verhaal van Juda is dat we heel veel vergelijkingen zien met het leven van Jacob en zijn zoons. Zo'n vader, zo'n zoon. En wat Arie net al zei, zo vaak zien we terug dat mensen verslaving in hun familie zien. Dat je dat terugziet bij opa's, vaders, ooms, bij jezelf. Dat je verbitterdheid ziet, dat je onzekerheid ziet die opnieuw en opnieuw, opnieuw van generatie op generatie doorgegeven wordt. En ik geloof dat alles waarmee ik niet deal en waar ik mee afreken en alles wat ik niet bij Jezus bij het kruis breng, waarvan ik zeg, Jezus, hier is het en u geeft er maar iets voor terug wat zoveel beter is als ik dat niet doe, zullen mijn kinderen dat uiteindelijk moeten doen. En dat is ook wat we hier zien. Dingen in je identiteit, dingen die je terugziet op je werk, in je gezin, die zich maar blijven herhalen omdat je simpelweg niet genezen bent of nog beter, omdat we het simpelweg niet bij Jezus hebben gebracht en hij er niet iets fantastisch voor terug heeft willen geven aan jou. En bij Jacob zien we hetzelfde. Bij Juda zagen we dat zijn zoon stierf, dat zijn andere zoon stierf, dat hij zijn laatste zoon wilde beschermen. Bij Jacob zien we dat voor hem Jozef stierf. Jozef zat in Egypte, maar Jacob wist niet beter dan Jozef was dood. Simeon die ging daar naartoe en Jozef zegt, nee, hij blijft hier totdat Benjamin deze kant ook naar Egypte toe komt. En Jacob zegt, oké, Simeon, mijn zoon, is ook verloren. Die is ook in Egypte, die ben ik ook kwijt. Die is ook dood. En wat doet hij? Zijn zoon Benjamin beschermt hij en zegt hij, maar die laat ik niet naar Egypte toe gaan. Want als hij daar naartoe gaat en hij sterft ook, dan sterf ik ook. van verdriet. En hij wil zijn zoon Benjamin wilt hij beschermen. Als je gekwetst bent, als je teleurgesteld bent. En zegt, het kan me niet schelen, ik wil dit nooit meer meemaken. Dan ga je beschermen. En uiteindelijk zegt Jacob, oké, Benjamin, ga maar. Als dit het plan is, ga maar. En omdat Jacob dit doet, ervaart hij ook de zegen waarmee hij zijn zoon Jozef terugkrijgt. Zijn zoon Simeon terugkrijgt. Zijn zoon Benjamin terugkrijgt. De zegen die God voor Jacob heeft vanuit zijn hele familie en het hele volk wat daar groot en sterk wordt in Egypte. Is omdat Jacob zegt, oké, ga er maar naartoe. Dit is de plek. Of je teleurgesteld bent, als je gekwetst bent. Als je misschien van God wegrent op dit moment. God ziet het allemaal en hij heeft een plan met jou wat zoveel groter is dan dat je je voor kan stellen. Wat je ook hebt meegemaakt. Hij wil daar samen met jou komen en zijn plan is goed. Wat is het volgende waar we niet de nadruk op moeten leggen?
Ja, wat we moeten snappen is dat we sommige dingen niet moeten gaan overcompenseren of benadrukken. Voorkom extra nadruk te leggen. Stop niet wanneer je gekwetst wordt. Ik denk dat we het allemaal wel een keer in onze omgeving gezien hebben. Dat als we gekwetst worden, dan gaan we overcompenseren. Ja, mijn vader heeft dat gedaan en ik ga dat nooit meer doen. En ik ga het helemaal anders doen. Mijn moeder deed dat, maar ik ga het totaal anders doen. Ken je dat? Dat is precies waar we het over hebben. En ik kom ook uit een familie vandaan, mijn vaders kant, waarin mijn opa destructief was voor zijn kinderen. Gelukkig mijn vader kwam, is er goed uitgekomen. Dus hurt people, hurt people. En al die jaren ben ik opgegroeid met een situatie waarin ik hoorde, ja, opa, en mijn vader, slecht. Maar er was nooit iemand die zich afvroeg, maar wat is nou met opa gebeurd? Hurt people, hurt people. En bleek achteraf dat na al die desastreuze zaken die hij doorgaf aan zijn kinderen en zelf veroorzaakte met en bij zijn kinderen, maar het één ding vandaan kwam. Hij was zelf als kind misbruikt. Hurt people, hurt people. En waar komt dan hier de pijn vandaan? In dit hele verhaal. We moeten snappen, waar komt hier de pijn vandaan? En wat we ook moeten snappen is, waar komt bij jou de pijn vandaan? Wat is er in jouw leven gebeurd? Waarom hield de vader van Jozef zoveel van hem? En was de rest alleen maar bijzaak. Lees met me mee. Genesis 35. Toen ze weer uit Bethel, lang voor die tijd waarin deze situatie in dit verhaal gebeurde, waren vertrokken en nog maar een uur of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel, de moeder van Jozef, bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze was heel erg zwaar. Maar de vrouw zei tegen haar, wees gerust. Je hebt er een zoon bij. En die zoon heette Jozef. En terwijl het leven al uit haar week, want ze stierf, gaf zij hem de naam Ben-Oni. Maar zijn vader, waar was hij in het hele verhaal, noemde hem Benjamin. Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. Wat was de grootste liefde van Jozef vader, in zijn leven? Rachel. Hoe lang had hij daar ook alweer voor gewerkt? Oh my flipping gosh. Serious? Jaar in, jaar uit krijgt die eerste zus voor Rachel voor zijn kiezen. En dan moet hij nog meer jaren werken. En dan pas krijgt hij de liefde van zijn leven. De liefde van Jacob voor Rachel was zo gigadiep. En wat gebeurt er dan? Bij het krijgen van die laatste zoon overlijdt zijn grootste liefde van het leven. Alle liefde in zijn hoofd, in zijn hart, in zijn ziel, vanuit het topje van zijn tenen, gaf hij aan zijn vrouw. Rachel, I love you! Woo! Elke dag, kunt je je voorstellen? En dan opeens vervalt dat object waarin je al je liefde kunt storten. Boom, van de een op de dag weg. Van de een op de andere, boom, weg, het is niet meer. Begraven, en nu? Waar ga je dan met je liefde naartoe? Wat zou jij doen? Zou je ook al je liefde storten in die ene zoon, waarvan de moeder je grootste liefde was? Ik denk het wel. Dat is het backstory van dit verhaal. Dat is de pijn van de vader van Jozef. Zijn grootste liefde was weg. En hij kon maar op één persoon zijn liefde botvieren. En die fantastische zoon Benjamin. Die goed was of niet, of zijn motivatie clear was of niet. Dit was gewoon de zoon van zijn geliefde vrouw. That's it. Niet meer en niet minder. En als we niet uitkijken, gaan we dus overcompenseren. Ik heb zoveel voorgangers meegemaakt in mijn leven. Met name voorgangerskids. Voorgangerskids, die hebben het best wel taf soms. Ik ga niet lopen klagen, ook niet over mijn kinderen. Mijn kinderen zijn fantastisch. Maar ik heb zoveel voorgangers gezien, waarvan de kinderen en het hele gezin, die moesten geven, 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 geven. En nog eens, geven. Ah, we zijn zo arm. Ah, we hebben zo weinig. Ah, dat is het hele leven. Geven, 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 geven. Wat doen dan die kinderen vaak van die voorgangers? Ja, je bent zo echt sick and tired of geven en dienen, geven en dienen, geven en dienen. Ik ga nemen. En dat is waarin we heel veel kerken ook welvaartsevangelie zien. Ja, alleen God wil je zegen. Ja, God wil dat je rijk bent. Ja, God wil fantastisch. Is dat het enige wat telt? Ja, God wil dat we het goed hebben. Ja, hij wil ons zegenen. Maar rijk zijn, give me your flipping break. Het gaat toch net zoals Jezus altijd om dienen. Het gaat toch altijd om zijn koninkrijk te bouwen. Het gaat dus eerst te geven en dan pas te ontvangen. En ook hier zie je dat er overgecompenseerd wordt. In heel veel andere verhalen zie je ook genade versus oordeel.
Deze kunnen eruit.
Waarin er genade is, maar als je niet uitkijkt, komt er ook heel veel oordeel. Ja, ik heb al zoveel genade laten zien. Ja, en nu, ja, weet je, ik heb al zoveel gegeven. Dat waarin we mensen gaan veroordelen. Want dan komt de vraag ergens in je leven, als je zoveel meemaakt, hoeveel genade moet ik nog geven in het leven? En als je niet uitkijkt, switcht het verhaal net zoals bij Juda. Ja, ik hou van genade, maar ik ben er nu wel een beetje klaar mee. En je gaat mensen veroordelen en je wordt bitter. Het zit allemaal in ons. En ik hoop dat je niet overcompenseert vanwege de pijn die in je leven zit. Het volgende. Wantrouwen versus vertrouwen. Ik hoop met mijn hele hart dat wat je ook meemaakt in het leven, dat je mensen probeert te vertrouwen. In deze kerk zeggen we al vanaf 15 jaar, er is vertrouwen. Waarom? Omdat je niet wil wantrouwen. Ja, maar die mensen hebben me al een pijn gedaan. Ja, klopt. Ja, maar we moeten alles controleren. Nee, willen we niet. Ja, maar als het gaat fout. Ja, maar het gaat erom vertrouwen. Als we niet uitkijken, dan gaan we overcompenseren. Het gaat altijd om vertrouwen. Maar als we overcompenseren, dan neigen we naar wantrouwen. Stap niet in die valkuilen van overcompensatie. Oké, zijn jullie klaar voor de laatste? Oké. Altijd in ons leven willen we natuurlijk dat we ergens gezond zijn. Gezondheid. Ja, ik moet gezond zijn, goede relatie, goede seks, normaal zak van het wereld. Maar kan het doorslaan in lust? Easy. Je hoeft je pijn maar de loop te laten gaan. Ja, maar ik heb zoveel jaren geleefd in mijn huwelijk en ik krijg nooit goede seks. Wanneer krijg je mijn gevoelens en je gaat grenzen over en het wordt geen gezond meer, maar het wordt lust in je leven. En er komt onbalans in je leven. We hebben allemaal situaties in ons leven waarin we onbalans krijgen en waarin we moeten dealen met situaties in en door ons leven. Wat is jouw situatie? Waarin heb jij onbalans in je leven? En waar moeten we bewust zijn van die onbalans in ons leven, dat we kunnen genieten van wat God op een gezonde manier doorheen kan gaan? Matthias, neem ons mee in het laatste punt. Het
laatste punt is leef in een goddelijke balans. Mm. Dit geeft allemaal onbalans. Maar wat is in jouw leven hetgeen dat zorgt voor onbalans? Welke teleurstelling? Welke pijn? Welke vragen? Welke mensen? Welk falen van keuzes die je hebt gemaakt in je leven? Wat heeft ervoor gezorgd dat er onbalans is in je leven? Dat je alleen maar nog die kant op kan hellen. En dat je uiteindelijk wegrent voor hetgeen wat God voor je klaar heeft liggen. Wegrent voor de dromen die hij je heeft gegeven. Wegrent voor de roeping die hij in je heeft gelegd. wegrent waarvoor hij jou gemaakt heeft. En ik geloof dat Gods woord, ik geloof dat zijn Bijbel, ik geloof dat wat hij zegt de waarheid is. En dat dat altijd balans wil geven in ons leven. Opnieuw en opnieuw wilt hij naar je toe komen. En zeggen, hier ben ik. Dit is de waarheid. Ik hou van je. En samen is er een legacy voor jou. Om dat verschil te maken. We lezen in de Bijbel een valse weegschaal. Is de Heer een gruwel. Maar zuiver gewichten. Een zuiver gewicht. Zijn woord. Dat is hem welgevallig. Wat is er in jouw leven? Op welk vlak? Op welk topic? In je gezondheid? Misschien fysiek? Dat je zegt, ik kan het niet meer. Het heeft altijd gewerkt, maar het lukt niet meer. Mentaal? Je simpelweg stak zit in je hoofd. Is het in relaties? Samen met andere mensen? Teleurgesteld? Niet meer dat vertrouwen hebben? Pijn gedaan? Andere pijn gedaan? En denken, ik zit vast. Wat zorgt voor die onbalans in jouw leven? Is het in je geloof? Vraag je af, God, wanneer ga je nog eens wat doen? Ik wacht al zo lang, ik bid al zo lang op mijn blote knieën, de stukken liggen uit mijn broeken. Wanneer gaat u nog wat doen? Is het op je werk, in je carrière? Dat je naar de plek zoekt waar je echt hoort? Is het in je resources? In de tijd die God je gegeven heeft, waarvan je denkt dat je altijd tekort hebt? In je financiën, waarvan je denkt dat je altijd tekort hebt? In je talenten waarvan je denkt, misschien heb ik ze niet eens. Maar guess what? God heeft je alle tijd gegeven. Hij heeft alle financiën gegeven. En hij heeft je alle middelen gegeven die je maar kan wensen. Om dat te doen waarvoor hij je gemaakt heeft. En op het moment dat we naar zijn kruis toe gaan. Op het moment dat we naar Jezus toe gaan. En zeggen, Jezus, hier ben ik. En ik heb pijn. Ik ervaar falen. Ik ervaar teleurstelling. En ik blijf maar in dat hoofdstuk zitten. Ik blijf maar in dat hoofdstuk hangen. Maar ik wil door waar u me voor gemaakt heeft. Ik wil meemaken wat u in me heeft gelegd. Wat u in mijn gezin heeft gelegd. Wat u in mijn small group heeft gelegd. Wat u in mijn groep heeft gelegd. Wat u in mijn werk heeft gelegd. Wat u door mijn middelen heen wil doen. Wat u in mijn gezondheid heeft gedaan. Ik wil het meemaken. En Jezus zegt, kom. Als je leugen in je leven meemaakt, dan laat het bij het kruis en ik zal je waarheid teruggeven. Als je ziekte ervaart, zal ik genezing teruggeven. Als je zonde ervaart, heb ik vergeving voor je klaar liggen opnieuw en opnieuw. Als je schaamte ervaart, heb ik vrijheid. Als je zwaarte, heb ik lichtheid. Als je afwijzing in relaties of op welke plek dan ook. Ik heb acceptatie voor je klaar liggen. Maar kom naar me toe. Breng het naar het kruis. En ik zal het voor je dragen. Dat is wat Jezus tegen jou zegt vandaag. En 3 weken geleden zat ik hier op de voorste rij. En we moesten een kaart schrijven. Of mochten een kaart schrijven. En we waren net terug van vakantie. En er liggen veel uitdagingen het komende seizoen voorop. Voor ons gezin. Voor me persoonlijk. Voor ons huwelijk. Op ieder vlak liggen er genoeg uitdagingen. Met uitdagingen komen vaak ook angsten. Ik ben gaan schrijven. Jezus, hier zijn mijn angsten. Ik ben daar bang voor. 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 En ik ben daar bang voor. Maar ik weet dat het niet van u is. Maar ik weet wel dat het voor u is. Ik heb die kaart opgevouwen. Ik ben naar het kruis toegelopen. En ik heb de kaart tussen het kruis gestoken. En ik ben dankbaar voor de mensen die het niet opgeruimd hebben. Want 3 weken later hangt het daar nog steeds. En de afgelopen weken heb ik opnieuw en opnieuw en opnieuw mezelf herinnerd. Als het in mijn hoofd kwam, nee. Het is bij Jezus. En Jezus geeft me de acceptatie voor terug. Jezus geeft me de vergeving voor terug. Jezus geeft het me leven voor terug. Jezus geeft me de genezing voor terug. Jezus geeft me alles terug wat ik nodig heb om dat te doen waar Hij me voor gemaakt heeft. Om straks die legacy mee te maken. Omdat jij straks kan doen waar jij voor bent gemaakt en alleen jij voor bent gemaakt. Onder je stoel ligt een wit briefje. En ook als je met de livestream meekijkt of het later terugleest, pak iets waarop je kan schrijven. Pak het er nu bij. En denk bij jezelf, waar zit ik op dit moment stak? Waar ervaar ik falen? Waar ervaar ik teleurstelling? Waar ervaar ik pijn? Waar ervaar ik dat waardoor ik nu vastzit? Want falen en teleurstelling zijn niet het einde van jouw leven. God heeft het in zijn hand en Hij heeft een groter plan met jou dan de plek waar je nu zit. En we mogen het allemaal naar Hem toe brengen. Want bij het kruis vindt uitwisseling plaats. En ik wil je vragen, schrijf op. Schrijf op, is het in gezondheid? Mentaal, fysiek? Is het in je middelen? Talenten, tijd, financiën? Is het in je geloof? Is het in je relaties of je werk? Welke plek ervaar jij dit? Maar is het vanaf vandaag klaar? En ik weet, hier is moed voor nodig. Hier is actie voor nodig. Hier is opstaan voor nodig. Maar Jezus zegt, je doet het niet alleen. Je mag het bij mij brengen. En samen met mijn Heilige Geest wil ik je moed geven om dit te doen. Wil ik je laten zien wat er in je leven in de weg zit. En wil ik samen met jou die stap zetten. Laten we hiervoor samen bidden. Vader, ik wil u danken. Ik wil u danken voor wie u bent. U bent zo groot. Vanaf het begin dat u alles maakte, houdt u alles in uw hand. Er is niks, maar ook helemaal niks waar u geen controle over heeft. En u ziet het grote plan. En u heeft een groot plan met ons allemaal. Er is niemand die u het over het hoofd ziet. Er is niemand die u niet goed genoeg vindt. Er is niemand die niet perfect is. Er is niemand die dat gedaan heeft waardoor hij niet bij u kan komen. Wij kunnen allemaal bij u komen. En u heeft iets nieuws voor ons klaar liggen. Laat ons op dit moment zien wie u bent. Laat ons zien wat u in dit moment in ons leven wil doen. Laat ons dit moment zien. Horen, proeven, voelen. Waar we deze stap kunnen zetten. En wat u voor ons klaar heeft liggen bij dat kruis. Maak ons moedig om te zeggen, ik ga deze kerk vandaag niet uit zonder dan dat ik veranderd ben. Zonder dat ik iets teruggekregen heb van Jezus. Zonder dat ik gestopt ben het alleen te doen. Maar we doen het samen met u en samen met de mensen die u om ons heen heeft gezet in deze kerk in Jezus' naam. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.